Nou, goedemorgen. We hebben elkaar dat vast al toegewenst. En goedemorgen. Ja. Wat gaan we doen vanmorgen? Ja, we hebben al gevraagd of jullie liederen meenemen. Ik hoop dat dat gelukt is, want ik heb geen liederen. Ik heb wel een preek voorbereid. En als ik dan begin, denk ik, het zal wel een korte preek worden. Een beetje zo'n vakantiepreek of zo. Maar het is me weer niet gelukt. Het is weer een echte preek geworden.
Goed zo.
Marieke noemde vorige week ook al iets. Als jullie wat willen delen, maar dat geldt eigenlijk voor elke dienst, dan kan dat. Hè? Dus als je dingen meemaakt met de Heer, kan ook. Zijn er wat van jullie die zeggen van, ik wil sowieso daar graag gebruik van maken? Om iets te delen van mezelf en van God. Heb je iets? Nee. Nou, dan gaan we gewoon zingen. Dan beginnen we daarmee. En Betty had al een lied, hè?
Ja, dank u, dit is een mooie morgen. Dank u, dit is een nieuwe dag.
Daar was jij mee opgestaan?
Ja.
Ja. Dus, daar gaan we mee beginnen. En je weet in de dienst, als je wil gaan staan, ga je staan. Je handen gebruiken, gebruik je handen. Als je wil gaan dansen, mag je gaan dansen. Kom nog in de preek terug. Als je het maar voor de Heer doet, kan alles, denk ik. Nou, oké. Okay. Neem de vrijheid.
De nummer is het zo? Ja, ik ben aan het zoeken, maar het is blijkbaar niet te
trekken. Ik zei al tegen Bert, Suzanne is altijd zo snel. Als je een nummer zegt, dan een seconde later is hij er al. En nu is de kind niet zo. Ja, hou ik wel. Moet naar jou moeten luisteren, Bert.
Ja. Begint je
toch wel? Ik denk dat wij misschien niet.
Kennen we hem uit ons hoofd?
We kennen hem uit ons hoofd, ja.
Goed zo, we gaan hem gewoon zingen. En jij kunt ons wel begeleiden in de hoogte. Hebben jullie een lied wat hierop volgt?
392.
392?
Ja.
Oké. Okay. Ja. paar van jullie deze dienst opdragen?
Heer, ik dank u van harte dat ik hier mag zijn vanmorgen. Ik dank u, Heer, dat u met ons bent, dat u voor ons bent. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u, Heer, dat ik met alle zorgen bij u komen mag. U bent de grote overwinnaar, Jezus Christus. En u zegent ons, ook vanmorgen. Dank u wel daarvoor. Amen.
Ja, Jezus, ik dank u dat u altijd en overal aanwezig bent en dat er in alle tijden ook weer opnieuw mensen u zoeken. Dank u, Heer, dat we mogen verwachten dat steeds weer ook jonge mensen u gaan zoeken en u vinden. Dank u wel, Heer, dat we in deze tijd mogen leven.
Heer, we bidden ook voor een gave dienst met elkaar, met u. Heer, dat u in ons midden bent, is bijzonder en mogen we ook aanvaarden. Heer, met uw macht en majesteit bent u hier. Heer Jezus Christus, u bent onze verlosser en ook deze ochtend. Zo willen we u aanvaarden en u groot maken. Amen. Korte mededelingen misschien tussendoor. We hebben nog even contact met Rob en Jolanda gehad. En met Jolanda gaat het eigenlijk heel goed. Ze doet stiekem alweer dingen die ze eigenlijk dan weer net niet mag of wel kan. Hè? Dat snap je wel als je haar kent. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven gehaakt. Maar haken was een voorbeeld. Ja, dan denk ik dat dat gaat, maar het gaat net niet. Maar ze is best wel positief. Ze staat er goed in. Dus dat is gaaf. Ze was heel optimistisch alweer over meespelen over enkele weken. Dus dat zou ook mooi zijn. Even kijken, ja, Jan en Hilda zijn even een paar dagen weg, kleine week, dus die zijn er niet. Natuurlijk meer mensen die nog eens een keer op vakantie zullen. En voor de rest nog wat mededelingen aan het eind, denk ik. We gaan naar het volgende lied.
344.
Oké. Okay. In de tussentijd ben ik vergeten om wat deuren dicht te doen, maar jullie nemen, gaan gewoon zingen. Ik ben ook de koster even, dat heb je dan. Juichen en zingen voor u, mijn Heer.
Ja. Ja.
Ja.
404.
We gaan staan.
62. Ja. Ik ga beginnen met het verhaal wat ik heb voorbereid. Als je nog liederen hebt, bewaar ze maar even. Daar komt nog tijd en ruimte voor. Ik heb een inleiding en ik heb drie delen. En ik begin met de inleiding natuurlijk. We hebben lang stilgestaan bij het verhaal van door de Jordaan trekken, het beloofde land ingaan en verwachtingsvol zijn in dat God het beloofde land geeft. We zijn inmiddels 400 jaar verder en we hebben koning David. En daar gaat het verhaal over. En koning David staat op het punt om naast zijn heerschappij over Juda ook de heerschappij te aanvaarden over Israël. En daarmee koning te worden over het hele Rijk. En je zou kunnen zeggen, het is de tijd van de vervulling van wat de verwachting al was, 400 jaar daarvoor. En het verhaal wat ik ga lezen staat in 2 Samuel. En als je mee wilt lezen is het 2 Samuel hoofdstuk 5 en 6. Ga ik stukken uitpakken. Er staat eerst in hoofdstuk 5 vers 1. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem, hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd, jij zult mijn volk Israël wijden. Jij zult vorst over Israël zijn. De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. En daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En zij zalfden hem tot koning van Israël. David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden. En over Juda en vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. David, de vorst over Israël. Hij wordt erkend als vorst over Israël. En daarop gaat ook David aan de slag. En in vers 6 en daarna lees je hoe hij en zijn mannen optrokken naar Jeruzalem. En dat hij Jeruzalem inneemt. Onder andere, dan ga ik even bij vers 7... daar staat dat toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg. En in vers 9, hij ging in de bergvesting wonen. Er staat ook in vers 7 de bergvesting van Sion. En Sion kennen wij als de plek waar God woont met zijn volk. Als we nu doortrekken naar het heden, zit ook in dit verhaal en ook wat gekomen, zit al een soort doorkijk naar nu. Dat wij mogen zijn met onze koning, met Jezus Christus en de Vader in Sion. Dit wordt hier in het natuurlijke uitgewerkt. En daarom is het een heel belangrijk moment in de geschiedenis van het volk. Vers 10, in de loop van de tijd werd David steeds machtiger, want de Heer, de God van de hemelse macht, ontstond hem terzijde. Altijd is het zo dat natuurlijk als iets groots gebeurt in de historie, dat weten we, gaat de vijand nog een keer tekeer. Dan denk je, nou hij is overwonnen. Nou forget it. Dus ook hier zie je weer dat de Filistijnen een reactie geven. En er staat, als je het leest in dat stuk daarna, dat het hele leger van Filistijnen, alles wat ze in kunnen brengen, tot 2 keer toe aanvalt. En met als doel om David te voorkomen dat hij dit inneemt en ook daar blijft wonen. En David gaat tot 2 keer toe, lees je dan naar God toe, en God geeft aanwijzingen hoe hij Filistijnen moet verslaan. En David zal ook begrepen hebben dat toen hij daar aankwam en deze burcht in Sion innam, dat ook God daar moest gaan komen. Want God had hem aangesteld tot koning. Maar God was al een hele tijd met zijn volk onderweg. In al die, misschien wel 500 jaar, 600 jaar, ik weet niet precies, zolang de ark al in het midden ging van het volk, was God in het midden van het volk en werd deze ark meegedragen. En hij wist van, dit zal moeten gebeuren, die ark zal naar deze plek moeten komen. Want niet alleen ik heers hier, God heerst hier. Hij is mijn koning, hij is uiteindelijk degene van wie ik het heb. Nou, dit is de inleiding. Dan het eerste deel. En dat begint in hoofdstuk 6. Ik ga het eerst voorlezen. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen. Uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten. Die op de Gerub troont. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab. Dat op een heuvel ligt. En reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadab's zonen Uzza en Achio leidden de wagen. En Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten dansten voor de Heer, begeleid door allerlei muziekinstrumenten, van hout en door lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen, cymbalen. Het is dus een geweldige stoet, een feeststoet. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. En Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. En David werd kwaad, omdat de Heer Uzza had doorgriefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom een Gatiet. En daar bleef hij 3 maanden. Wat een raar verhaal, vind je niet? Dan denk je, hoe kan dit nou toch? Waarom kan God dit doen? In elk geval is David helemaal in de war. Hij wordt eerst knijterboos op God. Hij zegt, God, hoe kun je dit maken? Ik breng die ark terug. Die ark gaat naar Sion. Naar de plek waar het hoort, waar u hoort te zijn. En er gebeurt dit. En als hij zijn boosheid een beetje bekoeld heeft, en dat, vaak word je eerst boos en daarna komen er andere emoties voor de dag, dan staat er dat hij bang werd voor de Heer. Dus David had emoties. En die emoties staan hier ook beschreven. David is boos op God. U hebt het gedaan. Dat is een reactie die we wel vaak wel kennen. Hè? Als er iets gebeurt en dan denk je eerst aan de ander. Ja, maar de ander heeft het gedaan. Ja, dat kan tenminste. Je kunt denken eerst aan jezelf. Maar in dit geval, als dit zo heftig gebeurt, God, waarom doe je dit? Ik dacht ook, dan moet je je voorstellen dat de koning, de nieuwe koning, met veel muziek, met veel tamtam, met die ark op die wagen, en die gaat naar Jeruzalem. Het hele volk heeft het erover. Dat zal meelopen. En die grote koning David, die staat in zijn hemd. Hij wordt te kijk gezet. Want er gebeurt iets wat hij niet in de hand heeft. En dat doet God, notabene. Nou, vind je het gek dat je boos wordt? Maar de vraag is, ja, wie heeft dan al gelijk? En als je daar nu objectief naar gaat kijken, wie heeft er nou gelijk? Want er zijn toch nog wat dingen over te zeggen. Wat deed David? Vers 1, hij nam alle weerbare mannen, hij nam het leger bij elkaar. De mensen die konden strijden, de strijders, die nam hij. En met die strijders vervoerde hij de ark op een wagen. Als je het over strijders hebt en een wagen hebt, dat waren de manieren waarop hij oorlog voerde tegen de Filistijnen en tegen anderen. Dat ging met strijders en het ging ook met wagens. Wagens waren ook het beeld van hoe Filistijnen het deden. En zou David ook hebben nagedacht? Zou die in die maanden daarna hebben nagedacht? Wat heb ik hier nou eigenlijk gedaan? Is dit wel de goede manier geweest? Heb ik iets vergeten? Heb ik iets over het hoofd gezien? En David zit zo in elkaar, als je dat ook leest in andere verhalen, die, en ook met zijn gevoel werkt, wat we al gelezen hebben, die zal toch hebben nagedacht. Die zal een moment hebben gehad van, nu ga ik toch zelf eens in mezelf kijken. Wat, heb ik nou een fout gemaakt? Heb ik iets niet gezien? Heb ik iets over het hoofd gezien? Misschien heeft hij teruggedacht naar het moment dat die ark door de Jordaan ging. En weet je nog hoe die door de Jordaan ging? Die ark werd gedragen. En die ark werd gedragen door levieten. En die ark bleef in het midden staan van de Jordaan. En aan het eind kwam die in het midden te staan. Altijd was die ark in het midden van het volk. Dat was dat ook al in de woestijn geweest. En aan de voorkant, richting de vijand, daar stond het leger. Was hij dan toch wat vergeten, David? Het staat in Numeri 1, vers 50 en 51. De levieten moeten de tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen dragen. De ark mocht alleen gedragen worden door levieten. Net zoals dat je dat ook in Exodus vindt. In de verhalen waarbij de ark gedragen wordt. Waarom? Die ark is heilig. Het is het beeld van God. God in het midden van het volk. En wil je dicht bij God komen, heb je iets, mensen nodig die daar dichtbij leven. De priesters. En deze mochten die ark dragen. En dan ook nog specifiek een bepaalde stam van de priesters. Het gaat hierom dat je eerbiedwaardig met daarmee omgaat. En als je dan eens weer naar het verhaal kijkt, dan krijg je een heel andere inzicht. Dan denk je van, hoe haalt David het in zijn hoofd om met een kar de ark op te halen? Waarom heeft hij daar niet eerbiedwaardig, zoals het hoort, met achting voor God, de levieten bij betrokken? En vind je het gek dat dan dit gebeurt? En vind je het gek dat het dan misgaat? Op een kar met allemaal vechtersbazen eromheen. Hobbel de hobbel over de weg. Ossen ervoor en die ossen schieten het land in en die ark valt er bijna af. Ja. Dan ga je er in één keer anders naar kijken. Dit is het eerste deel en ik dacht daarbij ook wel van, ja, maar hoe stel je nou voor dat wij in Davids schoenen hadden gestaan? Want ons overkomt ook wel eens wat. Dat je iets doet en dat je na die tijd denkt van, ja, stom, dat had ik niet zo moeten doen. En dat je ervaart van, dit is fout geweest, dit had ik niet moeten doen. Wat ga je dan doen? Word je boos? Word je bang? Het kan allemaal. Ik zeg ook niet dat het fout is, maar je hebt gevoel. En ga je dan, ja, wat ga je dan doen? Durf je naar jezelf te kijken en durf je dan ook te denken van, ligt er ook iets aan wat ik niet goed hebt gedaan of over het hoofd hebt gezien. Mag je ook een fout maken, misschien? Mag ik ook iets verkeerd doen? In elk geval, als ik in de positie mij van David neerzet, dan denk ik dan zou ik me ontzettend rot gevoeld hebben. En ik zou mij heel klein gevoeld hebben. Ik, de groot koning David, net tot koning gekroond, net Sion veroverd, net wonend in de Davidsburg, haal met heel veel muziek die ark op en dan gebeurt er dit. Als je daar goed mee omgaat, dan zoek je daarna. Maar ook dingen liggen op de loer als je dat niet doet, dat het in je blijft als wrok of als dat blijft roeren in je binnenste, als weerstand. Ik vind het gave van David is dat hij, je weet niet hoe hij het heeft gehad in die maanden daarna, maar dat hij toch weer het is gaan zien. En hij is gaan inzien hoe hij het wel had moeten doen. Als we iets meemaken, is vergeving daar vaak ook belangrijk in. Ik dacht, ja wel, wie vergeeft nou wie eigenlijk in dit verhaal? Ik denk dat God wel vergeeft. Die ziet David wel. David is de koning. Hij heeft David ook gezalfd tot koning. Ook met een plan. Dat was geen enkel probleem. Kun je God toelaten in dit soort situaties? Dat is het eerste deel. Dus wat als er gebeurt wat jou raakt, maar waar je zelf een aandeel in hebt. Wat je zelf eigenlijk niet goed doet. Dan krijg je deel 2. En dan moet je eens lezen hoe knap het is hoe David een verandering doormaakt. In 3 maanden tijd maar, hè. En ik ga weer verder lezen bij vers 11. De ark van de Heer bleef dus 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Toen koning David hoorde dat de Heer de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezit had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Hij heeft dus in die 3 maanden ook wel gezien en gehoord hoe gaat het dan af. Want hij was bang geworden voor God. Hij dacht natuurlijk, straks wordt die Obed-Edom ook nog gestraft. Maar nee, die ging het goed. God blijft dezelfde. Dus hij heeft daar vast ook over nagedacht. En hij heeft gedacht van, God is nog steeds dezelfde God en ik heb dingen fout gedaan. Hij is nog steeds zijn wens dat hij zelf te midden woont van zijn volk. En daarom gaat hij de ark feestelijk inhalen. Nou, dan moet je wel lef hebben. Als je zo te kijk bent gezet en je gaat de ark in een tweede poging feestelijk binnenhalen. En hoe hij dat doet, dat staat erna. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, de levieten, offerde hij een stier en een vet gemest kalf. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. En ik zeg even verder bij vers 17. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel mannen als vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Het is dus nu een groot feest. En wat valt op? Er zijn dragers. Hij doet het op een koninklijke manier. God wordt koninklijk, komt hij binnen in zijn volk. Hij wordt welkom geheten en offert ook. op weg daar naartoe. En in zijn innerlijk is hij niet een man vol wrok, vol weerspannigheid of ja, toch iets tegen God hebben stiekem. Maar er staat dat hij vol overgave aan het dansen gaat. Nou, dan ben je van binnen, heb je het rond. Dan heb je, denk je, oké, God is God en Gods waarheid is Gods waarheid. En voor hem mag ik feestelijk de ark binnenhalen. Het is een mega groot feest. En hij danst. Slechts gekleed in een linnen priesterhemd. En stoten of een ramshoorn erbij. Nog even over dat priesterhemd. Dat is dus een hemd waar de priesters wordt gedragen. En zoals er staat in dit stuk, lijkt het erop dat hij dat ook als enigste kledingstuk had op zijn bovenlijf. Terwijl er nog iets anders bij hoort. En wat ik het mooie daarvan vind, is dat David zijn koninklijke gewaad, wat hij zeker zal hebben gehad, aflegt. En hij zich vereenzelvigt met priesterschap. Net zoals de levieten. En als je dan bedenkt dat hij in zijn lijn Jezus Christus zal komen als hoge priester. Dan denk je, wat is dit mooi. Dat hij zo profetisch hier danst. In alleen dat hemd. Hij legt alles af. Het enige wat hij doet is zich overgeven aan God. En in die overgave komt hij met zijn gevoel tot een uiting. En dat is dansen in dit geval. En dan staat er ook bij dat de ramshoorn klinkt. En de ramshoorn, dat is een, werd gebruikt bij, dat is zo'n hoorn, en die zie je wel zo'n plaatje staan. En zo'n ramshoorn, die werd gebruikt bij feesten, heilige feesten, de kroning van een koning. Nou, ook wel op andere manieren. Maar dat gaf iets extra's. Het was alsof het eruit knalde met die ramshoorn. Die werd geblazen. En zo kwam in een grote feestdoet aan in Sion, op die berg. Als het ware werd op die manier ook onderstreept dat Gods majesteit en heiligheid er is, aan is gekomen in het midden van het volk. Ook na die hele periode wat ze hebben meegemaakt met oorlog. Met al die oorlog en overwinningen die ze moesten halen. Als je hier eens nou zo naar kijkt, naar dit verhaal, wat is dan wat opvalt? Als je dan een soort, dit is even objectief, naar gaat kijken. Of een soort meetlatje langs houdt. Hoe ziet het er dan uit? En misschien heb je de neiging om eerst dan weer te denken, ja maar wat gaat de fout dan? En dat gaat dus volgens mij niets fout. Dit is wat God bedoelt. David die vol overgave bezig is. De muziek die erbij is. De uitingsvorm. In zijn geval met bewegen, met dansen, met feestvieren. De kleding die hij heeft gekozen. Daarna eten ze met elkaar en zegent hij het volk. Alles heeft te maken met dienen, met zijn volk dienen, met overgave. Aan God ook. Alles is gericht op overwinning. God in het midden. God te midden van zijn volk. Op de berg. Hoe zien wij dat? En wat kunnen wij ermee? Als we weten dat God in ons midden is. Ook nu. Dat Jezus troont. Zittende aan de rechterhand van de Vader. Kunnen we hem altijd aanbidden? Kunnen we ook als het een keer tegen zit, hem aanbidden. Omdat het niet uitmaakt. Omdat God altijd deze God is die in het midden van ons is. Omdat Jezus Christus altijd de overwinnaar is die troont aan de rechterhand van de Vader gezeten is. En kun je de ballast voor zijn troon brengen en hem en jezelf aan hem overgeven. Door in muziek mee te komen en... En daarom zat ik al stiekem een beetje jullie te porren om te gaan dansen. Jullie hoeven echt niet te gaan dansen in de zaal, hoor. Ik weet niet of dat helemaal bij ons hoort. Maar je hoeft ook niet... Ik bedoel, het zijn uitingsvormen, maar uit je. Laat je niet tegenhouden als je eens een keer wil staan. Of je wil je handen gebruiken, of een applaus geven, of een jubelen, of knielen. Of... Er zijn zoveel vormen van waarin je een uiting kunt geven. Of denk je dan toch stiekem van, ja, de buurman. Voor mij, achter mij zitten mensen en van de zijkant en die kijken naar mij. En... Of mag je gewoon vanuit je hart dit doen, net als David. David kon het geen pal interesseren wat er is dacht. Want hij wist, ik doe het voor mijn vader. En ik doe het goed. En dat wist hij omdat hij weer in zijn koningschap stond. Ja, en als we bij elkaar zijn, mogen we elkaar zegenen. Nou, vaak, soms eten we ook wel wat, hè? Dus, of avondmaal. Ik zeg niet dat we allemaal in aparte kleding moeten gaan lopen, dat is natuurlijk weer wat anders. Maar we kunnen ook elkaar zegenen. Ook dat zit erbij. Dus ook hier kun je van leren. Er is dus niet in de Bijbel, als je de Bijbel leest, gaat het niet altijd over dingen die je anders moet doen. Je mag dingen gewoon doen zoals die staat. Vol overgave, vanuit je hart, helemaal open naar de Heer. Dat is verhaal 2. Volgende plaatje. Want dan komt er nog een ander verhaal. Nou, die kennen jullie denk ik stiekem. Want dan hebben we Michal nog. En Michal, de dochter van Saul, vrouw van David, een van de, hij had er heel wat. Maar die Michal, er is er één. En er staan ook dingen van in dit hoofdstuk. Ik zal eerst lezen vers 16. Daar staat toen de ark, de Davidsburcht, werd binnengedragen. Dus de ark die komt aan op de plek, het hoogtepunt van de dag. Stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze had kijken. Ze zag de koning David dansen en springen voor de Heer. En haar hart vulde zich met minachting. Dat kan dus ook. Dat is als je je hart... Ja, als er allemaal dingen zich bewegen wat tegen is. Wat niet meekomt in vreugde en in wat de Heer wil. En hoe groot en mooi die is. Dan krijg je minachting. Ja. En even verder. Dan gaat even later, als het feest afgelopen is, gaat David in vers 20 naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Gaaf. Dus David die zegent niet alleen het volk, maar gaat ook naar zijn eigen huis. En de bedoeling is dat hij zijn familie en de bedienden, dus zijn hele huis, alles in iedereen, wil hij ook zegenen. Zegenen om te delen hoe groot de Heer is. En hoe belangrijk deze dag is. En het goede uitspreken van de Heer. En wat gebeurt er? Michal kwam hem tegemoet en zei: de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Nou, dan voel je al dat dit helemaal fout is. Hè? Dit is zo dodelijk. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. Nou, dan heb je zo'n fantastische tijd gehad en zo'n hoogtepunt beleefd. En dat je denkt dat dit is het hoogtepunt van zijn, misschien wel van zijn hele carrière. En heb zoveel met God beleefd. En dan maak je dit mee. Daarna dus staat het zoals het eerste, het beste lege hoofd ontblotend zich ontbloot. Dus hij wordt een lege hoofd. Ik ben een lege hoofd. Ik ben niet goed wijs. Dat zegt Michal. Nou, dan moet je voorstellen dat jij in zijn voeten staat. Wat zou je doen? Ja, ik vraag mij af wat ik zou doen. En ik heb me dat ook afgevraagd. Ik weet het niet. Ik denk dat ik het er heel erg moeilijk mee zou hebben. Dat natuurlijk sowieso. Dat komt knijterhard binnen in je binnenste. Dit is... En je hebt zo'n goede tijd. Je hebt het zo fantastisch. Het is zo'n hoogtepunt. En dan gebeurt dit. En... Ja, misschien was ik wel weggevlucht, uit de deur dichtgesmeten. Ik zeg, ga weg. Of ik wil hier niks mee te maken hebben. Weet je hoe David reageert? Dat staat er daar. David antwoordde, vers 21. Dat deed ik voor de Heer die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer. Over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan zou ik in aanzien staan, nog zou ik dan in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. En Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Nou, hoe voel je dit? Hoe voelt dit voor je als David dit zegt? Het voelt voor mij alsof hij gaat in zijn autoriteit staan. Hij gaat in zijn koninklijke autoriteit staan. Hij spreekt uit, God heeft me op deze plek gezet, ik ben hier de koning. En jij met jouw familie niet. Terwijl Saul daarvoor koning was. Hij heeft nooit Saul iets aangedaan. Hij heeft nooit de familie van Saul iets aangedaan. Omdat God Saul toen als koning had neergezet. Of, gezegend. Maar als het gaat om onwaarheden. Is hij knetterhard en heel duidelijk. Hij zegt van. Ik ben de koning. En heel jouw huis niet. Dat is toen geweest. Maar niet nu. En dat heeft een reden. En waarom kan hij dat zeggen? Omdat hij, zoals hij ook al zegt, ik danste voor de Heer. Zijn houding was helemaal gericht op God. En hij weet in zijn innerlijk, dit heb ik goed gedaan. Dit heb ik gedaan zoals God het zou willen. Anders dan in het begin, met die wagen en de ark. Ik dacht, waarom kan David zo reageren? Hoe lukt het hem dat toch? Ik zou misschien wel namelijk heel kort af worden en even misschien dan Michael of de deur dichtgooien of in mijn woede of boosheid er gereageerd hebben. Dan moet je wel wat hebben opgebouwd. Ik denk dat hij in zijn hart, daar zat het goed, hij had die dag ook het koningschap uitgewerkt. Hij had het vanuit zijn hart gedaan. En als hij dit naar zijn toe krijgt, geeft hij een geestelijk antwoord. Hij geeft geen aards antwoord. Toen hij ooit met die kar en met die ark, dat was een aardse oplossing. Maar hij had nu de Heer binnengehaald met, de ark was binnengekomen met de levieten op een hemelse manier. In volle aanbidding naar God. Hij had alles gedaan om het voor God te doen. En hij wist, wat ik doe, dat is goed. Dat doe ik voor hem. En zo spreekt hij het ook uit. Hij spreekt een geestelijk verhaal uit. Dit is geestelijk. Hij zegt, ik ben koning. Hoe zouden wij het nu zeggen als je zo wordt benaderd? Als je nu zo dadelijk iemand tegenkomt op straat en die gaat tegen je tekeer. En of je dan ook al wel of niet kent en die... Helemaal negatief over jou of over onze gemeente of wat dan ook. En hoe ga je er dan mee om? Kun je er ook, zoals David, de geestelijke kant in gaan en spreken vanuit zijn kracht, vanuit Jezus' kracht. Zoals het is, zoals de waarheid is. Wat gebeurt er met die vrouw? Deze vrouw die ja, zo vol zat met, ja zeg het maar, waar zat ze vol mee?
Jaloezie,
ja. Bitterheid, weerstand, ik denk heel veel weerstand. Heel veel weerstand. Dit mocht niet gebeuren. Ze stond er op de uitkijk notabene toen de ark aankwam. Met welke houding? Dat hebben we gelezen. Zeg je?
Aan de zijlijn.
Ja, aan de zijlijn. Sowieso. Ze stond er niet bij. Ze zat inderdaad achter in de verte ergens maar een beetje bekijken. En het haar raad zat zo in elkaar dat toen ze dit zag, dat er meteen minachting bij aansloot. Dus er moet in haar hart al iets zijn opgebouwd aan weerstand, aan minachting, aan tegen zijn. Ik weet het verder ook niet. Of zou het misschien toch door die familie gekomen zijn? Hoeveel problemen heeft dat niet gegeven? Hoeveel weerstand heeft de familie van Saul niet gegeven voordat koning David koning zou worden? En, maar dit gedrag van haar slaat op haarzelf terug. Er staat, ze zal kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Dat wil zeggen, in die tijd betekent dat ook van, daar heb je zelf last van. Wat je over de ander uitspreekt, heb je zelf last van. Matthäus 7, vers 2 zegt Jezus het. Want daar staat dan. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Dan staat er achter het verhaal van de splinter en de balk. Je kunt het wel bij de ander neerleggen, maar kijk goed naar jezelf. Als je de ander op deze manier onderuit haalt, slaat het op jezelf terug. En David blijft staan. David zoekt. En hij spreekt uit de waarheid, de geestelijke waarheid. Drie verhalen. De eerste dus van dat je zelf een fout maakt. En hoe ga je daarmee om? Dat is, sta je open voor correctie? Sta je open voor verbetering? Sta je open voor dat je het ook zelf fout kunt doen? Als je het niet doet, dan kun je in zo'n situatie komen dat het ook op jezelf terugslaat. En dat je in jezelf wrok krijgt en bitterheid en boosheid en heel veel last krijgt van dingen. Als je het op de goede manier doet, dan zie je hoe dat bij David uitwerkt. In koningschap. En kun je leren om, net als Jezus Christus, te tronen en ja, je niet te laten meesleuren met verkeerde dingen. Zoals bij dat laatste voorbeeld. Maar samen met God hem te eren, hem te aanbidden, hem groot te maken. En dat mogen we nog steeds doen, omdat hij in ons midden is. Hij is in ons midden. Nog steeds. En ook daarin laten we ons niet tegenhouden. Ook daarin kunnen er stemmetjes zijn, beschuldigingen zijn. In het klein kan dat zijn. Die hoeft niet zo groot als bij Michal en David. Maar laten we ons niet tegenhouden in het aanbidden van wie hij is. En zullen we verwachten, en kunnen we verwachten dat God nog veel meer wil en kan doen en dat hij zijn verlangen heeft, hoe wij daarin mee kunnen komen. Nou, dat was hem. Ik zal gewoon een antwoord geven aan God door uit te spreken en hem te aanbidden. En misschien open te staan voor woorden, voor zijn woorden, voor beelden, voor en gewoon uiting te geven hoe groot hij is. En dan gaan we daarna nog een paar liederen zingen. Zo gaan staan. En spreek er maar uit wie die is. En wat je in hem waardeert. Waarin hij zo mooi en groot is.
Heer, u bent zo koninklijk. In alle dingen die we daar gehoord en gelezen hebben. U bent degene die het rechte pad gaat en weet waar we moeten uitkomen. Daarom noemt u dus David een man aan mijn hart. Zo wil ik ook leven, Heer.
Door u gevormd te worden, Heer. Steeds weer in situaties en dingen. Dat is mijn verlangen. Dank u, Heer, dat we in uw handen zijn en dat u het steeds weer maakt. Maar ook restloos hier met u te leven. Ik dank u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor al uw genade. Hier en zo met u te leven. Dat is het koninklijke leven. En die wil ik gaan.
Heer, ik dank u ook dat u corrigeert als we er voor openstaan. Dank u wel daarvoor. Voor uw goedheid daarin. En de kracht die daarin ligt, hè, ook voor uw lichaam. Dank u wel.
Dank u, Heer, dat u precies weet wat er in ons omgaat. Heer, u kent ons door en door. En u kent ook alle emoties in ons binnenste. Heer, maar u hebt altijd een antwoord wat dieper gaat. Heer, en ik dank u dat u, ja, ook als we daar naar zoeken, of naar verlangen, toch diep onder die moeilijke gevoelens, Heer, van wrok en pijn. Verdriet. Alles wat hierin werkt, Heer, daar ontkomen wij ook niet aan. Heer, maar u bent daar weer onder. U hebt een antwoord. Heer, en daar wil ik u voor danken dat u altijd die onderstroom hebt en dat uw geest daar ook mee werkt, Heer, om ons hart zachter te maken. Heer, en dat ook leven tevoorschijn. En daar wil ik u ook vanmorgen voor danken, Heer, dat u dat ook gedaan hebt in mij. Heer, zo ga ik om met u verder. En ik verlang er ook naar om voor u te leven, in overgaan. En dat mijn hele mens zijn, Heer. Omdat u inderdaad degene bent die het leven geeft. En ik prijs u ervoor, Heer. En ik dank u vanuit de grond van mijn hart. Heer, ik draag mijn leven op.
Dank u, Heer, dat uw woorden zuiveren. Het water van uw geest reinigt ook door dit verhaal, Heer. Dank u voor het voorbeeld van David, dat er altijd een weg met u samen is om anders te worden en het karakter van Jezus te krijgen. Dank u, Heer, voor het voorbeeld. En, ja, dat ik met u mag leven en dat u dat ook uitwerkt in ons midden, Heer. Dank u ervoor. Amen.
Ik dank u, God, voor de manier waarop u vormt. Dat het zo vol liefde is en vol zorg. En samen met mij, Heer. En niet alleen, dat ik bang hoef te zijn. Of dat ik me alleen kan overgeven en mag overgeven. En mezelf ook helemaal te durven laten zien aan u. Heer, dat verlang ik. En daarom wil ik me overgeven aan u.
Ja, dank u dat David een man naar uw hart was. Heer, zo'n mens wil ik ook graag zijn. Een mens naar uw hart. Dank u, Heer, dat het mogelijk is samen met u, Heer Jezus Christus. U bent het grote voorbeeld. U bent degene die dwars door dingen heen bent gegaan, zoals David door dingen heen ging. En ik dank u dat u mijn leraar bent. De werking van uw geest daarin. Dank u wel daarvan. Amen.
Heer, ik dank u dat u elke emotie kent. En dat u de weg mee weet. Heer, dank u dat u me helpt ook om elke keer me weer over te geven aan wat u zegt en wat u wil. Ik dank u dat u mijn leermeester bent, mijn heiland, mijn redder. En
Ik wil me aan u overgeven, ja. Elke keer weer. Dank u, Heer, dat u ons vormt hier. Dat u ons leidt. Heer, en dat u het op zo'n geweldige manier doet. Heer, wij hebben best wat te leren nog. Heer, en ook hoe we moeten omgaan met allerlei emoties, ook in deze wereld. Maar Heer, ik dank u dat u zoveel geduld en zoveel liefde hebt, Heer. Dat u ons leidt erin en dat wil ik ook hier door u gevormd worden. En dat ik me zo aan u mag overgeven.
Dank u, Heer, dat u met alle vragen bij u kunt komen. En dat we met allen bij u zijn. En bedankt, Heer, dat wij met ons verdriet en onze mooie dagen ook bij u kunnen zijn. Dat zij vrolijk zijn en blij zijn. En dat wij mogen komen tot bidden. En dat wij graag bidden voor u. Graag zingen voor u en dansen. Dank u, Heer, dat u naar ons wilt luisteren. We zetten soms wat hele moeilijke vragen. En ook dat u ons wilt helpen met als het niet goed gaat. Ik zit bij mijn ogen en daar wil ik graag aan geholpen worden. Dat het weer goed komt, dank u, Heer.
Heeft iemand een lied om in te zetten?
Heer,
u
doorgrondt
en kent mij. Heer, u doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten. Mijn leven en mijn gaan. De woorden van mijn mond zo weer.
Als je nog het uit wil bidden, dan kun je het nog doen, hoor.
Dank u, Heer, voor de woorden.
niet voor de uitgezonderheid. Wat een zekerheid in ons leven, Heer. Dat u er altijd bent. Voor mij, naast mijn omgeving. Ja, en dat kunnen we waarderen, Heer. Zoveel liefde en barmhartigheid u schenkt elke dag opnieuw, Heer. En dat het moeilijk is of niet moeilijk, u bent er, Heer. En dat is een grote zekerheid en een grote genade die van u mogen ontvangen. En hoe het ook gaat, Heer, ik ben dankbaar dat u mijn Heer, mijn Heiland bent. Ja, mijn Redder. En dat u de weg wijst, Heer, die we moeten gaan. Ik dank u dat u er altijd bent, Heer. In voor- en tegenspoed. Dat ik ook u kan verlaten. U bent een getrouwe. En ik dank u, Heer, dat u van mij houdt. Ik prijs u daarvoor. In Jezus.
Mijn hele wezen aanwezig, de Heer die mij leidt. Lof aan in Christus, in waarheid en kracht. Kerk voor mijn hand, tot de Heer mijn God. Prijs hem in
we zongen was ook van, u legt uw handen op mij. Heer, we willen uw zegen ontvangen van al het goede van u. Heer, u legt uw handen op mij, op ons, ook als gemeente, maar ook als ieder van ons apart. Heer, op dit moment ook, Heer, mogen we ontvangen uw zegen. Want u bent in ons midden, Heer, en u bent onze God. U bent zo groot en u bent zo goed en u bent zo liefdevol. En we mogen dat ontvangen, al het goede van u. In elke situatie ook. En dank u, Heer, dat dit heel groot is wat u geeft. Amen. Hebben jullie nog een lied in het hart? Of in het hoofd? Ja, zullen we daarmee afsluiten? Zullen we gaan staan om het groot te maken?